Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen met hen onderzoekt hij of ze het probleem kunnen laten verdwijnen. Soms kun je een probleem oplossen of een verwachting loslaten. Soms zul je moeten waarnemen dat je nou eenmaal een probleem hebt. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Hallo. Wie zijn we? We hebben iemand. Ik kijk iemand tegenover me. Wie is het?
Ik ben Bob. Ik ben in de 30.
Hoe ver ben je in de 30?
Ongeveer op de helft.
Oké.
Ik ben jurist.
Je hebt rechten gestudeerd?
Ik heb rechten gestudeerd, ja.
Oké. Samenwonend, kinderen, vrouw,
vriend, ik ben getrouwd met een vrouw.
Ja.
Die ook in de 30 is.
Oké, goed. Nou, wie weet dat er nog meer persoonlijke gegevens komen gedurende dit gesprek. Maar dat wordt niet bepaald door gezellig samenkletsen, maar door het vraagstuk waarmee je komt. Of issue of item. Probleem heeft ook een bepaald soort klank meteen. Hè? Er is iemand met een probleem. Dus hoe zou je het zelf definiëren?
Nou, dit is al iets wat, voor zover ik me kan herinneren, eigenlijk speelt zolang ik kan praten. Dus ik ben vrij kritisch op mezelf, maar ook op anderen. Mm-hmm. En ik uit die kritiek vaak takloos en op een verkeerd moment.
Ja, onbehouwen.
En er zijn mensen die mij dan waarderen om mijn eerlijkheid. Mm-hmm. Maar het komt ook wel voor dat dat tot conflicten leidt met mijn vrouw, met familie, vrienden, maar ook op het werk.
Ja.
En waar het ook toe kan leiden is dat ik me dan vanuit een kritiekpunt op een bepaald standpunt echt ingraaf. Mm-hmm. En dan, ik wil niet zeggen het wordt zwart voor mijn ogen, maar ik blijf dan doorratelen.
Je kan niet meer uit de groef komen.
Precies. En
want volgens jouw logica moment, klopt het wat je zegt.
Hè? Ja, en op dat moment voelt het ook heel prettig. Dan kom ik in een soort flow. Mm-hmm. En dan heb ik eigenlijk niet meer door dat die andere persoon al lang is afgehaakt. En niet meer wil horen wat ik te zeggen heb.
En dat er niet echt meer een vloeiende dialoog plaatsvindt.
Nee.
Dat stadium is dan reeds ver gepasseerd.
Ja. Dan wordt het soms een filosofische uiteenzetting. Of,
geef eens een voorbeeld. Het liefst een voorbeeld waar je een beetje voor schaamt. Die zijn altijd het fijnst. Een gênant, pijnlijk, overdreven. Dat je het nou, Bob, wat je nou gedaan hebt.
Nou, bij een van mijn vorige werkgevers was de werkdruk vrij hoog. En de begeleiding liet enigszins de wensen over. En dat was een signaal dat ik hoorde van veel collega's. En dan tijdens een vergadering met de afdeling opper ik dat.
Mm-hmm. En stelt dat dan aan de kaak? Mag ik die woorden gebruiken?
Ja. Dan op een gegeven moment lijkt het alsof ik de enige ben die dat vindt. Mm-hmm. Ja, wat dan uiteindelijk toe leidt dat je leidinggevende of anderen zich een soort van gepasseerd voelen, omdat ik zeg te spreken voor de hele groep, maar dat ze zich er niet in herkennen, bijvoorbeeld.
En omdat de rest van de groep dan op een gegeven moment zijn mond houdt, sta je als eenzaam in de woestijn te roepen, wat eigenlijk iedereen zou moeten zeggen, maar ze durven niet. En jij wel.
Ja.
In dit geval.
Daar lijkt het dan voor mij in ieder geval op.
Ja. Heb je nog een voorbeeld?
Nog een voorbeeld is, dat is heel triviaal.
Gezellig.
Maar mijn vrouw en ik doen normaal gesproken altijd samen boodschappen. Mm-hmm. En dan lopen we met onze boodschappentassen naar huis. Maar recent was ik aan het fietsen met vrienden en kon ik dus niet mee boodschappen doen. En hoewel ik het goede op het boodschappenlijstje had gezet, had zij het verkeerde meegenomen. En ik kom thuis en ik constateer dat. Mm-hmm. Nog terwijl ik helemaal bezweet van de fietsstap. En ik gooi dat er meteen uit, tot grote frustratie van mijn vrouw.
Maar mag ik weten, dan onthoud ik het makkelijker, wat had ze moeten meenemen en wat had ze meegenomen?
Ze had moeten meenemen de mayonaise met een gouden dop. Ja. En het was de mayonaise met een groene dop.
Ja, ik snap jou wel. De mayonaise met een gouden dop had ze moeten meenemen. En de mayonaise met een groene dop. Okay. En dan gooi je dat er meteen uit.
Ja.
Wat zegt Bob dan op zo'n moment? Doe even de ongecensureerde versie. Dat vind ik wel het gezelligst.
Nou, als ik eraan terugdenk, dan denk ik dat ik op dat moment heb gezegd, goh, wat interessant dat je de mayonaise met de groene dop hebt meegenomen.
Interessant gebruik.
Volgens mij had ik op het lijstje gezet die met de gouden dop.
Mm-hmm. Dat is hoe jij het herinnert.
Dat is hoe ik het me herinner. Mm-hmm. Ik denk dat als ik het aan mijn vrouw zou vragen,
hoe zij
zich daar iets anders over zou herinneren.
En wat zou zij dan mogelijkerwijs rapporteren?
Nou, wat zou kunnen dat zij gehoord heeft. Dus ik denk, wat stom dat je de verkeerde mayonaise hebt gekocht. Ja.
Dus daar waar jij de woorden, wat interessant dat je de goede niet meeneemt, hoort zij mogelijkerwijs wat stom.
Dat denk ik, ja, ik denk dat ik ook vaak op die manier negatiever overkom dan dat ik het zelf bedoel.
Ja, die indruk heb ik ook als je dit zo vertelt. Ik wil gewoon nog een voorbeeld, vind ik leuk. Dat we een goede stevige bodem aan voorbeelden hebben. Voordat ze meteen zeggen, dit is het of daardoor komt het. Dus de werkdruk was de eerste. En dan kan ik ze voor mezelf onthouden. Werkdruk, de gouden dop, mayonaise in plaats van de groene dop. Heb je een derde voorbeeld?
En daar moet ik heel even over nadenken.
Mm-hmm. Het probleem is het toch wel eens af en toe. Je zit hier toch niet iets te verzinnen nu, hè?
Nee.
Dan begin ik nu sterk aan te twijfelen.
Nou, nee, ik heb nog een voorbeeld.
Ja.
Weer een andere baan, nog wat langer geleden. Een van mijn taken was het toekennen van de personeelsnummers. En dat was eerst de taak van iemand anders. En toen heb ik dat van die persoon overgenomen. Maar die persoon was ook nog mijn kamergenoot. Dus daar hadden we het wel over. En toen...
Kamergenoot met werk, neem ik aan.
Ja, precies. Nou ja. Ja. Dus wij deelden een kantoor. En ik zei, nou, ik zit eraan te denken om die persoon dat personeelsnummer te geven. En hij zei, nee, dat klopt niet, want hij moet een personeelsnummer uit een andere reeks hebben. Want we hadden verschillende reeksen voor verschillende functies.
Ja. Okay.
Dus ik vond dat zijn nummer met een 5 moest beginnen en hij vond dat zijn nummer met een 7 moest beginnen.
Ja.
Of een 6.
Maar in ieder geval niet een 5.
In ieder geval niet een 5. Nee. En dat was mijn standpunt. Mm-hmm. Nou, dat is werkelijk een van de kleinste taken van mijn werk was dat. Maar ik denk dat we daar wel een hele ochtend over gediscussieerd hebben.
Wie won er uiteindelijk?
Of
waren er louter verliezers?
Er waren alleen maar verliezers. Ja. Ik heb namelijk mijn zin doorgedrukt. Mm-hmm. En hij heeft, jaren na dato, moet ik bekennen dat hij gelijk had.
Oh.
Dus ik heb me op dat moment een standpunt ingenomen.
Ja. Daar moet je heel erg voor schamen, of niet? Of valt het van mee?
Nou, ja, dat is een goede vraag. Ik hou er niet van om geen gelijk te hebben. Of om fouten te maken.
Ja. Als je zo hard voor een 5 strijdt, een hele ochtend, en naderhand bleek het er toch een 7 te moeten zijn. Dat is pijnlijk, lijkt me.
Ja, dat moet ik nu bekennen. Dat wel eigenlijk een groot verlies op intellectueel niveau.
Ja, absoluut. Even, in eerste instantie dacht ik, omdat je begon met het voorbeeld op je werk en de werkdruk, dat het vooral gekoppeld was aan rechtvaardigheid. En dat zal ermee te maken hebben. Maar de gouden of groene dop is niet een kwestie van rechtvaardigheid, maar gewoon wat was juist. Dus het gaat meer om gelijk hebben, lijkt mij. Heb ik het gelijk aan mijn zijde, dan om rechtvaardigheid. Mag ik dat zo zeggen? Ben je het daarmee eens?
Dat kan ik in grote mate wel volgen. Alleen denk ik dat ik dan voor mezelf dat ook heel vaak op één lijn stel. Dat
wat rechtvaardig is. Het is oneerlijk als je gelijk hebt, maar het niet krijgt.
Ja,
het is onrechtvaardig.
Ja.
Nou zei je in het voorgesprek, dus ik herhaal dat maar even voor de luisteraars, dat je een diagnose hebt op het autistisch spectrum. Heb ik dat goed gezegd?
Dat heb je goed gezegd.
Dankjewel.
Maar wilde ik het niet over hebben.
Nee, we hoeven het daar ook niet uitgebreid over te hebben. Maar je zult, neem ik aan, even voor we verder gaan. Wil je het er ook niet over hebben? Vertel eens waarom je dit zegt. Dat is eigenlijk een betere vraag. Waarom wil je het er niet over hebben?
Ik hou niet zo van labels, eigenlijk. En dat probeer ik zelf ook.
Je bent gediagnosticeerd. Je hebt een officieel label gekregen.
Ja.
Lang geleden?
Ja.
Ja. Ja. En ik neem aan dat je het niet van houdt, omdat het je dan vastpint, zo ben je.
Ja.
Hè?
Ja.
En ik neem aan dat je liever over jezelf van nadenkt als iemand die vloeibaar is, kan leren en die niet beperkt is, maar zich kan ontwikkelen.
Ja, zeker.
Zeg ik dat juist?
Ja.
Nou is het ook zo, weet ik, want een van onze zoons heeft ook destijds een diagnose op het autistisch spectrum ontvangen. Dus wat ik ervan weet, is dat er een vrij sterke correlatie is van een stoornis op dat spectrum en gelijk hebben. Toch?
Ja, dat.
Maar daar zou je ongetwijfeld veel meer over nagedacht hebben dan ik. Hoe denk jij daarover dan? Over die relatie tussen die twee?
Ik denk dat het in die zin wel het gelijk willen hebben. En dat alles eerlijk verloopt. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat zie ik wel als onderdeel van mijn persoonlijkheid. Dat is misschien ook een van de redenen waarom ik rechten ben gaan studeren.
Dan heb je harde uitspraken over wat juist en niet juist is. Wat eerlijk en niet eerlijk is.
Oh, ja, heb je althans, wens, dat denk je als je dat gaat studeren. Dat valt uiteindelijk wel mee. Ja. Het is geen harde wetenschap, maar ja.
Oké, maar we hebben het even genoemd en we parkeren het weg. Want ik deel jouw inschatting dat dat soort labels beperken je. En ze helpen niet echt om na te denken over hoe zou ik dingen dan anders kunnen doen. Ze blokkeren en belemmeren eerder, omdat ze dan een soort excuus zijn. Maar ja, dat is dan zo. Terwijl je echt zit met de wens van hoe kan ik hier lichter mee omgaan. En die wens, daar wil ik in mee denken. Maar dat hebben we even gezegd en geparkeerd. Jij zei zelf al, een moment, wat je zelf zei. Ja, het moment dat je niet gelijk krijgt, er gebeurt er iets. Of welke woorden gebruik je ook alweer?
Nou, als ik dus in een discussie terechtkom waarin ik vind dat ik gelijk zou moeten krijgen.
Nou, laten we het zeggen dat je gelijk hebt. Ik ga even met je mee, dat je soms heb je gewoon echt gelijk.
Ja.
Voor de duidelijkheid, jij had echt gezegd een gouden dop, punt. Daar zit geen millimeter licht tussen gelijk of niet. En dat zal feitelijk ook aanwijsbaar zijn dat het zo is. Alhoewel je wel vergist had bij die 5 met het personeelsdossier, maar dat is de uitzondering, hè?
Ja.
Ja. Laten we beginnen met dat je echt ervan overtuigd bent, ik heb gelijk.
Nou, als dan iemand twijfelt aan mijn gelijk, dan, ja, ik wil net zeggen, dan komt er een soort waas voor mijn ogen, maar dan voel ik eigenlijk heel diep van binnen een gigantische gedrevenheid om dat dan ook te doen. En dat is ja, eigenlijk ook een soort enthousiasme, want dat is voor mij niet een verkeerd gevoel. Maar ik weet wel dat de ontvanger daar niet beter van wordt. En ik zelf dus eigenlijk meestal ook niet.
Nee, dat enthousiasme werkt niet echt de enthousiasme in de hand, zeg maar.
Nee.
Heb je daar woorden voor dat je, terwijl je zelf absoluut ervan overtuigd bent, ik heb gelijk. Ik kan het ook aantonen met dossiers of appjes die verstuurd zijn. Kijk dan, gouden dop, hallo. Ik vind het interessant dat je dat, leuk dat je dat woord gebruikt. Ik vind het interessant dat je dat niet hebt gezien. Interessant is een hele mooie, zachte manier om te zeggen stom. Of hoe kan je daar nou even heen? Interessant, hè? Dus wat is er voor jou pijnlijk aan? Heb je er woorden voor? Om als je naar jouw overtuiging echt helemaal gelijk hebt en de ander stelt het de discussie, om het dan te laten gaan?
Ja, dat voelt alsof er dan geen recht gedaan is aan de feitelijke situatie. Zoals die was voordat er iets fout ging. Mm-hmm. Ik denk dat ik voor mezelf net zo hard zou zijn als ik
de
verkeerde dop had gepakt.
Ja, daar twijfel ik niet aan. Dan had je niet gezegd interessant, maar stom zou je nou gezegd hebben.
Ja, zonder twijfel. Ja. Ja.
En dat is nog zacht gezegd.
Ik hou er, we weten van het personeelsdossier, ik hou er zelf ook niet van om fouten te maken. En ja, wanneer ik dan geconfronteerd word met een fout van een ander, dan vind ik dat ook moeilijk om te verkroppen.
Maar wat is er erg aan? Ik haal gewoon mijn vraag nog een keer. Wat is er erg aan als je hebt helemaal gelijk? En als de ander dat zou zien, dan zou je beide de werkelijkheid beter zien zoals die is. Maar de ander gaat daar niet in mee. Wat is daar dan precies erg aan?
Ja, ik heb dan denk ik het gevoel dat ik dat dan alleen moet dragen of zo. Dat als de ander niet mijn gelijk erkent, dat dan dus volgens die persoon, maar dat gaat dan natuurlijk ook knagen aan mezelf, dat mijn wereldbeeld niet zou kloppen.
Wat is daar erg aan? Je hebt het allemaal heel goed op orde gebracht, maar dat beeld klopt niet.
Ja, dan moet ik dus veranderen.
Of niet. Je hebt gewoon een haperend wereldbeeld en je gaat gewoon door met een haperend wereldbeeld. Wat is er, dus de vraag is eigenlijk fundamenteler. Wat is er voor jou moeilijk aan om in een wereld te leven waarin je soms beelden hebt die gewoon of onvolledig zijn of totaal miszitten? En je weet dat en je herstelt dat niet. Je hebt dus een haperend wereldbeeld. Je hebt een theorie, alleen die klopt niet helemaal. Die zitten raverrandjes aan. Wat is daar erg aan?
Ja, goede vraag.
Dank je.
Ja, dat ik gewoon een heel grote behoefte heb om dat wel allemaal op één lijn te hebben.
Dat begrijp ik. Maar wat is er erg aan als het gewoon niet klopt? Je hebt een haperend, onvolledig, incompleet, innerlijke tegenstrijdigheden ook. In de grote delen kloppen wel, maar zitten allemaal raverrandjes aan. Dat is voor jou onbehagelijk, zeer onbehagelijk.
Ja, het voelt een beetje als een puzzel waar één stukje van ontbreekt.
Ja, precies. En dat, wat heb je dat mooi onder woorden gebracht?
Ik zat toevallig laatst in een café en daar hing een ingelijste puzzel aan de muur. En daar zaten een paar stukjes niet in.
Dat is expres gedaan om jou te treiteren.
Het stoort me mateloos. Mm-hmm.
Conclusie? In jouw wereld is het heel behagelijk om een sluitende theorie te hebben over de wereld waarin je leeft. Dan kom je tot ontspanning. Terwijl als je in de wereld leeft en je theorie die vertoont wat rafelrandjes, dan raak je in de stress.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Is het dan zo, op het moment dat jouw theorie niet klopt met de werkelijkheid, dat het misgaat?
Ja, dat zou kunnen.
Dat ben je in ieder geval bezorgd over, neem ik aan.
Ja, dat ik kennelijk de wereld op een fundamenteel niveau niet begrijp. En daardoor dus ook niet weet wat ik dan dus verder allemaal...
mis kan gaan.
Ja. Een soort van hel en verdoemenis die over de wereld hangen, als het ware.
Ja, dan komt iedereen zo even met groene doppen aan. Gele, of helemaal geen mayonaise, nog veel erger.
Ja. Nee, een leven zonder mayonaise, daar moet ik al helemaal niet aan denken.
Nee, dat is verschrikkelijk. Ja. Eigenlijk is dat het echte probleem waarom we hier zitten. Ja. Kortom, je hebt dus een soort metabeeld over hoe jij als mens überhaupt in het leven staat. Dat als je theorieën kloppen met de werkelijkheid, dat je daarmee gevaar in de toekomst kunt voorkomen.
Ja.
Dat je daardoor kunt functioneren. Dat het klopt allemaal. Dat het op rolletjes loopt. Dat is jouw metatheorie, zeg maar.
Ja.
Is dat een juiste theorie? Is dat zo?
Dat is niet het toetsen. Hoe
voel je bij deze... Je reageert wat onhandig, heb ik gezegd. Hoe voel je bij deze vraag?
Ja, het voelt alsof je me in de val lokt.
Dat doe ik ook. Dat doe ik ook, Bob.
Maar dat had ik ook helemaal verwacht.
Is jouw logica proberen met logica onderuit te trekken.
Ja.
Jij hebt logische bouwsels over de wereld. Dus ik maak je nu bewust van een onlogische metabeeld. Want het antwoord is natuurlijk nee.
Nee. Inderdaad.
Dankjewel. Ja. Ik heb ook heel graag gelijk. ik zit flauw te doen, neem maar niet kwalijk. Maar ik vind het wel leuk flauw doen. Vind je het ook gezellig nog? Dus je hebt kortom een soort metabeeld van jou als persoon, dat als je theorie over de werkelijkheid kloppen, en op zich is daar niks mis mee. Laten we daar duidelijk over zijn. Ik hou van denken. Denken is heerlijk. Ik hou ook van taal. En dus daar is allemaal niks mis mee. Maar het wordt krampachtig op het moment dat jij naar een theoretisch sluitend beeld moet streven. En dan moet je naar streven, omdat je niet verrast wil worden door onvoorspelbare dingen, dat dingen mislopen. Dat is, Nou, we weten nu dat metabeeld niet juist is. Schoorvoetend. In jou zit er voor mij een soort diepe hoop. Als ik nou maar alles weet en begrijp en kan benoemen, dan komt het goed.
Ja.
Ja. Zou het gewoon goed kunnen komen terwijl je dingen een tijdje op zijn beloop laat? Theoretisch, heb ik het nu over.
Dat zou kunnen.
Ik merk veel.
Ik denk wel dat het me veel moeite zou kosten om... Kijk, de dingen op zijn beloop laten, dan denk ik aan met een pina colada op een strandbedje liggen. Dat is iets wat me op zich ook prima afgaat. Maar
tijdelijk, hè? Tijdelijk.
Tijdelijk.
Moet je wel weten waar, welke pina colada, welke vlucht heen, welke terug, is alles betaald. Dat hoort er allemaal bij jou, neem ik aan.
Ja.
Dus dat is een goed georganiseerde pina colada. Dan mag het tijdelijk. Ik verwijs natuurlijk meer naar dat je denkt, groen of gouden erop of mayonaise of überhaupt mayonaise in huis. Kom maar goed, daar verwijs ik naar.
Ja, nou ik
of als ik de enige ben die het opneemt voor de werkdruk hier, iedereen houdt zijn bek, niemand gaat mee, iedereen is te laf eigenlijk zo.
Of mensen vonden het makkelijk dat ik dat deed.
Precies, maar in ieder geval, je bent dan eenzame strijder in zo'n situatie.
Ja.
En maar eigenlijk zelfs met die gouden of die groene dop. Voor jou is het moeilijk om te zeggen, nee, god, ik ben de enige, joh, laat maar gaan, dan maar niet.
Ja, nou nee, ik moet terugdenken aan een van je eerdere podcasts, waarin iemand bang was om onverschillig te zijn. En dat heb ik denk ik ook een beetje, dat ik denk dat als ik... Stel, ik zou die mayonaise of de werkdruk of het personeelsnummer niet belangrijk vinden. Mm-hmm. Dan ben ik onverschillig of apathisch. Ja, wat is dan nog wel belangrijk? Wat maakt me dan nog wel uit?
Goeie vraag. Ik vind het fijn als mensen zelf ook goede vragen stellen. Dat is een hele goede vraag. Heb je ook antwoord op die vraag?
Nou, wat een soort van... automatisch antwoord daarop zou zijn is... ja, dingen die wel belangrijk zijn, die zijn dan nog belangrijk. Maar ja, als de mayonaise niet meer belangrijk is, wat is er dan wel belangrijk? Ik denk dat ik in die zin ook heel erg in absoluutheden denk. Dat of alles is belangrijk of niks is belangrijk. Mm-hmm. Er is niet een soort van belangrijkheidsfilter.
En ik moet denken aan een verhaal van Oliver Sacks. Ik weet niet of je het boek kent. De man die zijn vrouw voor een hoed hield, heet het boek.
Ik heb ervan gehoord.
In ieder geval, ik weet niet of ik het ook precies formuleer, maar zoiets is het. En hij beschrijft op een gegeven moment een patiënt, cliënt, een man. En die kan perfect redeneren. Theoretische modellen maken, denken, gesprekken voeren. Zijn logische brein doet het prima. Alleen hij heeft een soort stoornis of een hersenbeschadiging, waardoor alles wat te maken heeft met intuïtie gewoon het niet zo goed doet. En ik vertel het verhaaltje even, dan ben ik benieuwd hoe jij erop reflecteert. En hij beschrijft dan dat die man op een dag naar de tandarts moet. Gewoon even een afspraak bij de tandarts, hij moet naar de tandarts. En dan gaat hij helemaal berekenen van ga ik lopen of ga ik met de taxi of ga ik met de bus. Maar ja, als ik loop duurt het langer, maar dan kost het niks. Ik kan met de bus gaan, dan kost het ietsje meer, maar dan moet ik hem bepalen. Ik kan ook een taxi nemen, dan gaat het alles snelst, maar dat is duur. En dan gaat hij al die variabelen tegen elkaar proberen af te wegen. En daar maakt hij dan echt overzichten van, een soort Excel-sheet stel ik me erbij voor, dat hij het allemaal gaat berekenen. En dat is dan zo'n complex vraagstuk, dat hij redt het niet en uiteindelijk gaat hij niet naar de tandarts. Hij krijgt het niet doorgerekend. Hij probeert dus met een theoretisch model greep te krijgen op de werkelijkheid. Vandaar de parallel met ons gesprek. En wat Oliver Sacks dan beschrijft is, wat deze man ontbreekt, is gewoon de intuïtieve afweging op gevoel, op intuïtie van hoe belangrijk is het hele vraagstuk nou helemaal? Ja, of je nou met gaat lopen of met het maakt allemaal geen ene moer uit. Kies iets en ga. Dus wat hij met dit voorbeeld naar mijn idee overtuigend bewijst, is dat met logica greep krijgen op de werkelijkheid is soms een heel bot instrument. En naast logica heb je ook intuïtie. Ja. Ik zou dus met jou vanaf hier graag willen verkennen. Hou alles met logica. Ga daar niets minder in doen. Hou dat zo, want het maakt uit of iemand met een gouden of groene dop thuiskomt. Dat doet ertoe. En jij zegt, wat doet het? Ik ben het met je eens. En of het personeelsdossier met een 5 of een 6 dat nummer moet beginnen, dat doet ertoe. Het is niet zo dat alleen de kunst is om daarnaast te leren aanvoelen, maar hoe belangrijk is het nou precies of echt of met deze persoon? Dus ik wil met je verkennen, hoe zou het zijn als je niet iets afleert, dat je dat gewoon behoudt. Misschien nog wel meer, nog beter leert theoretiseren en denken, maar dat je er iets bij leert. Wat vind je van deze gedachtegang?
Nou, dat is een lange introductie.
Ja.
Ik vind het verhaal van Oliver Sacks ook wel heel herkenbaar. Mm-hmm. Omdat ik bijvoorbeeld met het hier naartoe komen, heb ik alle opties afgewogen wat de beste manier is.
Het is eigenlijk wonder dat je er bent.
Om hier naartoe te komen.
Ja.
En dan heb je een foutmarge ingecalculeerd en die had ik ook nog nodig.
Oh, dit verhaal gaat gewoon over jou eigenlijk.
Ja. Nou,
in ieder geval deels.
Ja. Ja.
Maar je bent wel gekomen.
Maar ik ben uiteindelijk wel gekomen.
Dat is een cruciaal verschil.
En ik denk dat ik sommige keuzes ook wel echt op intuïtie maak. Mm-hmm. Maar als ik er logisch over na heb gedacht en ik ben daarin echt vastgelopen, mm-hmm, dan wordt het eigenlijk des te lastiger om dan alsnog over te schakelen naar de intuïtie.
Daar ga ik je bij helpen. Daar zitten we hier voor. Dus de volgende keer, ik ga even met jou onderzoeken of deze suggestie voor jou zou kunnen werken. Of sterker nog, misschien heb je hem heel vaak al wel gebruikt. Kun je het je voorstellen dat als je thuis komt bij je vrouw en ze heeft in plaats van een gouden dop de groene dop, je ziet dat, je zegt dat en je merkt dat je met elkaar in gedoe daarover komt. Kun je je voorstellen dat je op dat moment naar binnen gaat, intuïtief, waar heb ik mijn vrouw? Misschien krijgen we kinderen, we wonen samen. Ze is de belangrijkste persoon in mijn leven.
Absoluut.
Wij kunnen nu heel erg strijd voeren over deze mayonaise. En dan is de kans groot dat ik gelijk krijg. Maar zo heel belangrijk is het nou ook weer niet. Weet je wat, ik laat dat zweven. Dat is een onafstukje, een rafelrandje van mijn leven. Maar ik ga een nieuwe houvast vinden in dat ik weet, dat is ook weten, een ander soort weten. Ik voel aan, intuïtie. Ik weet diep van binnen, ja, zo belangrijk is het niet. En omdat ik dat ook helemaal kan voelen en ervaren, zeg ik tegen haar, we hebben mayonaise in huis. Kan jij je voorstellen dat je op zo'n moment zo'n route zou kiezen?
Ja. En ik hoop dat ik dat ook al wel eens doe. Maar dat, daarin kunnen natuurlijk mijn herinneringen weer anders zijn dan de ander.
Ik heb de blijmoedige veronderstelling dat je niet totaal onkundig bent op dat gebied. Anders was je hier niet geweest.
Nee, nou ja, nee, inderdaad. Ik ben hier omdat ik daar iets mee wil doen ook. Omdat ik een knoop heb doorgehakt.
Nee, ik bedoelde iets anders. Ik bedoelde omdat je niet zoals je man met Oliver zegt zo verdwaald bent in je theorie dat je hier niet aangekomen bent. Dat bedoelde ik.
Ja, precies. Ja, ja, nee.
En voor een deel is het ook intuïtie. Want je vertelde ook, je was verdwaald. Je had een figuurtje. Nou, als je echt alleen maar een theoretisch iemand zou zijn, dan was je helemaal gek geworden, boos op jezelf. En dan was je niet meer aangekomen. Je hebt toen je verdwaald was, want je liep langs de Vaartse Rijn in plaats van langs de Kromme Rijn. Iets in jou was in staat om te zeggen, joh, ik heb me vergist. Hoe belangrijk is het? Ik ben gewoon op tijd. Het doet er niet toe.
Ja.
Klopt, hè?
Ja. Ja.
Dus we hebben al één bewijsstuk dat jij in staat bent om daar waar het theoretische model hapert, over te schakelen op je intuïtieve model en zeggen, nou, doet er niet toe. Ik loop even om en ik ben op tijd.
Ja.
Nou, als je één voorbeeld hebt, dan heb je er ongetwijfeld meer. Want als je het helemaal niet kan, kun je geen één voorbeeld vinden.
Ja, dat, ja.
Zo fijn, met jou kan ik gewoon redeneren. Dat is fijn, dat kan met veel mensen niet. Dus we gaan terug naar mijn blijmoedige these, veronderstelling. Zou het zo kunnen zijn dat als je theoretisch vastloopt en weet van, als ik ga doorvechten of gelijk, dan komen we er niet uit, dat je in staat bent op een hoger, dat noem ik een, ga ik bewust nu een hoger soort weten, van hogere orde, over te schakelen, logisch denkmodel B, waarbij je op je intuïtie een besluit neemt.
Nou ja, we hebben net geconstateerd dat ik dat al wel eens succesvol heb gedaan. Dus, ja. Dus dat moet kunnen. Ik denk alleen dat ik dat, en nou ja, misschien zit dat ook een beetje in het woord intuïtie. Dat moet een soort van binnenkomen. Dat is lastig te forceren en te zeggen, in je gezicht te petsen en zeggen, ik ga nu intuïeren.
Ik denk dat dit weten bij jou, dat je dat wat minder sterk hebt leren aanspreken of dat het wat minder sterk is. Maar dat is te ontwikkelen,
ja.
Lijkt mij. Ik kan mij zo voorstellen, maar geef maar eerlijk en oprechte antwoord, dat als jij de volgende keer met je vrouw in precies dezelfde situatie bent, over een fles spa rood of spa blauw, whatever, en je merkt dat je in dat gesprek, dat het een stevig conflict kan worden, ik kan me voorstellen dat jij door dit gesprek dan denkt, oh wacht even, er is een ander soort weten, het is mijn vrouw, ik ga met haar, ik woon met haar samen, waar ben ik in godsnaam, waar zijn we mee bezig, waar ben ik mee bezig, dat je, oh, het is prima, rood, of er is water in huis, en of het bubbelt of niet, niet zo heel belangrijk. Ik kan me voorstellen dat je die stap dan kunt maken. Kun jij je dat ook voorstellen?
Ja, dat kan ik me voorstellen, en ik denk dat het ook dan te maken heeft met de prioriteiten anders of opnieuw stellen. Dat hoewel voor mij op dat moment de spa het probleem is. Mm-hmm.
Dus
dat het
hoogste prioriteit lijkt te hebben.
Precies, dat het volstrekt onbelangrijk is vergeleken met de gevolgen die het adresseren van het probleem zou kunnen hebben.
Precies. Ja. En het leuke is dan dat in jouw wereld je mag je druk maken om het grootste probleem. Alleen het grootste probleem is een ander probleem geworden.
Ja.
Want ik snap heel goed dat je niet onverschillig wil zijn.
Mm-hmm.
En dat adviseer ik ook juist niet. Ik wil graag dat je verschilliger wordt.
Ja.
Want daar zit volgens mij jouw dilemma van, ja, als we dat gesprek niet goed kunnen voeren, ja, dan wordt de relatie toch dunner of onbelangrijker. Waar gaat het dan nog over?
Ja, dat zijn zaken die mij op dat moment heel belangrijk lijken. Maar
ze zijn het ook. Alleen, we weten nu, er zijn belangrijkere dingen.
Ja.
Maar ze zijn het ook. Ja. Dat is het lastige, als ik me in jouw wereld verplaats, dat het daar niet over hebben, dat kan niet, zeg maar. Dat is, want je bent verschillig als het gaat om de relatie.
Ja, dat is zeker waar. Ja.
En ik adviseer dus om verschilliger te zijn door naar je intuïtie te kijken op zo'n moment.
Ja. Als ik nu op die manier naar hetzelfde probleem kijk, dan geeft dat al een soort van gevoel van opluchting. Niet dat ik nu kan garanderen dat het de volgende keer, de eerste keer goed gaat. Maar door eerst die stap terug te maken van, oké, we hebben hier een belangrijk probleem, maar wat is het belangrijkste probleem?
Precies.
Als ik dat op die manier benader, dan denk ik wel dat me dat makkelijker zou moeten afgaan. Ja. Of zou kunnen afgaan.
Dat iets minder moeilijk wordt, zo hè?
Ja.
Ja. En hoe zou het nou zijn als ik daaraan toevoeg dat je daar, om dat echt soepel te kunnen, 20 jaar voor mag nemen? Laten we zeggen 10.
Dat vind ik enerzijds een hele prettige gedachte. Mm-hmm. Anderzijds, dat voelt dan ook wel weer heel lang. En dan krijg je ook weer alle problemen uit de toekomst erbij. Maar ja, het feit dat niet van vandaag op morgen hoeft te worden opgelost, helpt natuurlijk wel.
Mm-hmm. Ja. En ik denk ook dat het veel tijd, dat het echt veel tijd kost, denk ik. En ik zeg expres 20 of 10 jaar. En wat je natuurlijk kunt doen, is de mensen om wie je geeft en met wie je werkt en van wie je houdt, inkijkje geven in hoe jij over dingen denkt, dat ze daar begrip voor hebben. Dus het hoeft ook niet allemaal perfect te gaan. Fouten maken kan. En sterker nog, mensen kunnen van je houden vanwege je zoektocht en je proberen. En mensen vergeven elkaars gedoe en tekortkomingen. Maar ik denk, als ik je zo hoor praten, dan denk ik dat dit gewoon veel tijd kost. Het kost gewoon veel tijd. En dat is niet. En willen dat het snel gaat, maakt dat het alleen maar langzamer zal gaan.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook iets wat ik. Ik denk al, zolang als ik kan praten, ongeveer zo aanpak. En dat maakt inderdaad ook dat het niet zomaar ineens opgelost is.
Denk ik. Nee, en het lastige is dat, was er nou maar echt iets slechts en fout, dan kun je zeggen, dan stop daarmee. Maar het is denken over situaties, over rechtvaardigheid, over feiten, of ze wel of niet kloppen, is ontzettend belangrijk. En daar verschillig over zijn is heel goed. Doe daar niets aan af, dat mag zelfs nog belangrijker worden. Alleen het is een hamer en soms heb je een schroevendraaier nodig. Het is een eenzijdige manier om met vraagstukken in de werkelijkheid om te gaan. En de kunst is het niet om daar minder van te doen. De kunst is om er iets naast te leren wat je ook ontwikkelt.
Ja.
Maar blijf verschillig, want dat is zinvol, nuttig en nodig.
Ja, ik denk dat ik op die manier wel iets mee kan. Om ook wat vaker te luisteren naar andere dingen, eigenlijk dan mijn eigen argumenten, maar eerst beter te prioritiseren.
We gaan het even checken. Jij bent, ik ben jouw collega en ik zeg dat het dossiernummer met een 6 moet beginnen. Jij zegt met een 5. Dan gaan we een paar keer heen en weer. Niet is wel eens, niet is wel eens, niet is wel eens, want zo'n argumenten. En dan, wat ga je nu dan anders doen dan wat je in het verleden hebt gedaan op zo'n moment?
Ik denk eigenlijk dat ik al niet in die voordiscussie zou willen belanden. Ik denk eigenlijk, want het was mijn taak om die nummers toe te kennen. Ik denk dat ik het niet met je overlegd zou hebben en gewoon het verkeerde zou hebben gedaan.
Kijk.
Dan had ik nu nog steeds het verkeerde gedaan.
Maar je had geen conflict met hem.
Maar ik had geen conflict gehad.
Ja, nee. Ja. Grappig. En hoe zou je de dop aanpakken? De groene of de gouden dop, als het weer gebeurt?
Nou, dat vind ik lastiger eigenlijk.
Probeer het, doe eens een gooi.
Ja, ik denk dat ik er...
Kijk maar aan, hè. Ik heb de gouden dop meegenomen. Hè? En je had je geappt op boodschappenlijstje? Hoe had je dat het de gouden dop moest zijn? Hoe had je het me laten weten?
Ik had het in de boodschappen-app
heel
gezet.
Heel duidelijk. Ja. Het is gewoon aanwijsbaar. Hè? En ik heb een groene dop meegenomen.
Ja.
En jij ziet dat. Je hebt een groene dop, niet de gouden dop. En nu?
Ik denk dat ik het zou laten. Na lange,
inwendige
deliberatie.
Dit kost je veel moeite.
Ja.
Wat leuk. Geef eens een inkijkje in de inwendige deliberatie dan.
Nou, ik denk dat ik er eerst heel lang over na zou denken of dat ik het moet zeggen. En is het echt belangrijk? Nou ja, het is echt belangrijk.
Oh, want voor de duidelijkheid, de gouden of de groene is echt een ander soort mayonaise.
Ja,
maar jij hecht daar waarde aan.
Ja.
Oké, okay, feit is een feit.
Ja.
Ik ga niet doen alsof dat niet belangrijk is. Want
nee.
Voor jou is het belangrijk.
Maar,
dus je vindt het echt jammer dat de verkeerde mayonaise naar huis is.
Ja.
Jij kan echt mayonaise gouden op, zin in, lekker eten. Ik zie ook heel blij, voor de podcastluisteraars, daar word je heel blij van.
Ja,
dus jij
ja,
vindt
ja.
het echt jammer, je baalt er echt van. Je baalt er echt van.
Ja.
Ja, en dat... Dat is zo. We gaan niet doen alsof dat niet zo is. En zij heeft zich vergist. Dat staat heel duidelijk in de boodschap. Hebben ze gouden dop.
Ja.
Dus je ziet daar die groene dop staan. En wat doe je dan nu in de toekomst?
Nou, ik denk dat ik me op dat moment er eerst aan moet denken dat ik de goede mayonaise wel heel belangrijk vind.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat ik het belangrijker vind om een goede relatie met mijn vrouw te hebben.
Ja.
En dat ik het fijn vind dat ik ook kan gaan fietsen terwijl zij boodschappen doet. En ja, dat als daar een andere mayonaise tegenover staat, dat een hele schappelijke deal is waarbij ik onder de streep als winnaar uit de bus kom. In het grote geheel der dingen is de mayonaise minder belangrijk.
Ja, ja. Ja. Kortom, er is een dieperliggend vraagstuk, probleem, de relatie met haar, en dat gaat voor. En die andere, daar vind je dan oplossingen voor. Tot die conclusie komen als het gaat om de gouden en de groene dop.
Ja.
Ja.
Ja, inderdaad. En om te delen wat ik ervan vind, of wat ik denk dat andere mensen ervan vinden, dat is nog steeds wel belangrijk. Maar als dat de sfeer niet ten goede komt, dan gaat de sfeer voor eigenlijk.
Nou, wat je net zei, vind ik heel mooi. Het is heel belangrijk, het is een probleem, maar er is een groter probleem. En het grote probleem is belangrijker.
Ja, ik denk dat iets is dat er in the heat of the moment, dat ik dat regelmatig uit het oog verlies. Dat ik me focus
nu
op het...
Nu gaat alles om dit belangrijk.
Ja, Ja. En zo wil je dus inderdaad het soort van het acute probleem zoals het zich presenteert, is onderdeel van iets veel groters, wat misschien eenmaal zo erg nog niet is.
En ik kan jou een hele troostrijke gedachte meegeven. Iedereen die luistert, kan ik die meegeven. Je kunt prima leven terwijl er allerlei problemen en probleempjes zijn. En rafelrandjes. Als de grote vraagstukken maar de aandacht krijgen die ze verdienen. Daar gaat het natuurlijk om. Maar rafelrandjes die zijn natuurlijk de hele tijd.
Ja.
En daar gaan we niet dood van.
Nee.
Nee.
Ja, daar
dat lijkt wel zo.
Zal ik mee moeten leren leven, denk
dat
ik.
Daar zal je mee moeten leren leven, ja. Ik voel aankomen dat we zo'n beetje aan het einde van deze exercitie zijn. Zodat ik laat ik je weer los, dan ga je weer de werkelijkheid in. Hoe kun je omschrijven hoe je er nu bij zit? Ga je dit ook doen? Gaat het je lukken?
Nou, dat is de grote vraag. Ik ga er wel mijn best voor doen. En ik vind het heel fijn dat je aangeeft dat mijn problemen, dat die wel degelijk heel belangrijk zijn. Ja. Maar dat er een andere manier is om er ook naar te kijken. Die gedachte geeft veel steun en stemt me hoopvol, in ieder geval.
Ja.
Voelt ook al wat lichter eigenlijk. Dat allemaal, het is wel heel erg, maar ook weer niet zo erg.
Ja. Ja. Het is niet zo heel erg, nee.
Ja.
En hopelijk op het moment dat er een soort waag voor je ogen komt, dat je dan, als dat gebeurt, op dat moment glimlacht. Nee, grappig. Kalm kunt blijven. Terwijl je in paniek bent. Wat is het goede woord? Je twijfelt wat? Wat zijn de goede woorden?
Gedreven.
Gedreven? Okay. En dat is een aangenaam gevoel.
Ja.
Dat is aangenaam. Ja. Terwijl je dat aangename gevoel voelt en een baas hebt, en tegelijkertijd wel een soort lampje brandt van, wacht even, nu dreig ik in een groef te komen waar ik misschien niet in wil. Dat je kunt glimlachen, ademhaalt en naar binnen keert in dezelfde vraag staat, oké, dit is belangrijk, dit is belangrijk. Is er iets belangrijkers? Dat is alles.
Ja, daarmee moet ik uit de voeten kunnen, denk ik.
Nou, daar kunnen wij verder allemaal voorspellende uitspraken over doen, maar dat zal de tijd moeten leren. Dus wat voor vele van deze gesprekken geldt er voor dit gesprek. We nemen contact met je op en dan ben ik heel erg benieuwd. Ik ben heel benieuwd. En ik ben licht hoopvol, omdat ik ook denk dat jij prima in staat bent om met denken te reflecteren op je denken. En dat je ook met je eigen denken, dus je denken, kunt ontmantelen.
Ja. Nou, je hebt net mijn logica al met logica bevochten en gewonnen. Dus,
dat hoor ik graag. Ik wil heel erg graag. Ja, dankjewel. Ik vond een heel, heel bijzonder gesprek. Echt, dat klinkt misschien raar, maar ik voel me dankbaar dat ik een inkijk in jouw psyche heb mogen nemen. Dat je me dat daarin toegelaten hebt.
Dankjewel.
Dus dankjewel.
Dank voor het gesprek.
Okay.
Wil je meer leren over omdenken? Lees dan eens een van onze 13 boeken. Begin bijvoorbeeld met het kleine rode boekje, want daarin lees je in een notendop wat omdenken is en hoe je dat doet. En wil je daarna meer de diepte in en meer leren over de matrix? Dan is het boek Zoals verwacht loopt alles anders een goede keuze. We hebben ook nog boeken over opvoeding en communicatie. En we hebben boeken die voor en door kinderen gemaakt zijn. Nog uren leesplezier dus. Kijk op omdenken.nl/winkel. omdenken.nl/winkel.